Je luistert naar radioisrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen, hier op radioisrael.nl.
Shalom, fijn dat je weer bent. We leven momenteel in een onwerkelijke situatie wereldwijd. Iets wat we een paar maanden geleden ons niet hadden kunnen voorstellen. Apocalyptische taferelen waar niemand van weet hoe lang we die nog gaan zien en wat de gevolgen op de langere termijn zullen zijn. De samenleving is veranderd en het maakt velen op z'n zachtst gezegd bezorgd. Vandaag in dit programma zullen we daarom een iets minder diepgaande Bijbelstudie aanbieden, maar wel nog steeds vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Gods woord biedt vrede, troost, raad en nieuwe kracht. We gaan ons de komende weken daarom bezighouden met deze zeer bekende psalm, psalm 23. En we lezen versen 1, 2 en de eerste regel van vers 3. Een psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Mijn dochter heeft een bijbaan als cashier in een supermarkt en vertelde me over een vaste klant die vorige week bij de kassa kwam om de boodschappen af te rekenen. De klant had ook alleen een tas bij zich, naast de andere boodschappen die ze op de band had gelegd. En die tas die zag er nogal zwaar uit, maar die ging niet open. De manager zat op dat moment achter de kassa en vond het gedrag van die klant wat verdacht. Op de vraag om de tas te openen weigerde de klant. De manager waarschuwde dat ze in dat geval de politie erbij zou moeten halen, waarop de klant toegaf. Ze bleek allerlei waren in haar tas te hebben, uit de supermarkt, die ze van plan was zonder te betalen mee te nemen. Omdat het om een vaste klant ging, was de verbazing des te groter, dus vroeg de manager door, waarom had ze dat gedaan? Het antwoord van die klant gaf ze huilend. Ze was al eerder in de week geweest om boodschappen te doen, maar ze werd bang toen ze de lege schappen zag. Ze was bang dat ze straks zonder eten en dergelijke zou komen te zitten, maar er was geen geld meer die week voor boodschappen, voor nog meer boodschappen. Dus ze besloot dat dat het enige alternatief was. Dit illustreert goed hoe verwarrend en bedreigend deze tijd is waarin het coronavirus de hele wereld overspoelt, ziek maakt en ook heel veel slachtoffers eist. De wereld staat op zijn kop en kijkt naar hun overheden om verlossing en verlichting te brengen. Van de overheden en van de artsen wordt een bovenmenselijke mate van wijsheid en kracht verwacht en de overheden verwachten van de maatschappij verantwoordelijkheid, solidariteit en gehoorzaamheid. Veel mensen raken in paniek, zijn angstig, bezorgd en vragen zich af wat er nog van hun leven overblijft. Men wordt onzeker over de vele verschillende meningen van experts en tegelijkertijd zien we ook heel wat zelfverklaarde profeten opstaan die oorzaken aanwijzen van deze plaag waarover weer veel christenen gespannen en onzeker worden. Wat hebben de gelovigen in Jezus, de verlosser van heel de wereld te bieden? Hebben wij hoop en vrede en vertrouwen? Kunnen wij mensen die zich daarover verwonderen een antwoord geven? David componeerde Psalm 23 tijdens een van de meest gevaarlijke en ontmoedigende periodes van zijn leven. Hij was op de vlucht voor koning Saul en zijn leger en verstopte zich met zijn mannen in een door een verlaten bos genaamd Gered. Die vind je in 1 Samuel 22 vers 5. 1 Samuel 22 vers 5. Dat werd zo genoemd omdat de omgeving gorddroog was. Er wordt beschreven zo droog als gebakken aardewerk. Maar God had hem niet verlaten en daar vertrouwde David op. Hij bracht zichzelf in herinnering hoe de Heere hem zijn trouw had getoond. En daar hield David zich ook aan vast voor de toekomst. Ook aan de gedachte dat, hoe bedreigend de situatie ook was, God hem vasthield, nabij was, voor hem bleef zorgen en hem vrede geeft nu en in de toekomst. Lees vers 1, de eerste regel. De Heere is mijn herder. De woorden mijn herder beschrijft God als de oppervoorziener van alle menselijke noden. De Targum vertaalt deze woorden met hij voorziet de noden van zijn volk in de wildernis. Ook in Psalm 80 vers 2 vinden we God zo beschreven. Herder van Israël, neem ter oren. U die Jozef als schapen leidt, u die troont tussen de cherubs, verschijn blinkend. Hier staat Jozef symbool voor Gods volk, omdat hij hun en de rest van de wereld redde van de ondergang als gevolg van de 7-jarige hongersnood die de wereld van toen trof. Een ramp had plaatsgevonden als hij niet in de noden van zijn volk had kunnen voorzien. Wanneer we de woorden de Heere is mijn herder uitspreken, erkennen we ermee dat we leven in een onvoorspelbare wereld die vaak ook heel beangstigend is. We zijn ons heel bewust van alle onheil die ons kan overkomen. En toch zijn we in staat om iedere dag weer op te staan met de wetenschap dat er iemand is die van ons houdt en ons wil beschermen. Als je je realiseert dat hij aanwezig is, ziet de wereld er ineens een stuk minder beangstigend uit. De hoofdboodschap van Psalm 23 is niet dat ons geen slechte dingen overkomen, maar dat wij er niet alleen doorheen gaan, want u bent met mij, zegt hij verderop in de psalm. Al staat de media nog zo bol van het coronavirus nu, en later komen er weer andere rampen om ons bezorgd over te maken. De media blijft daar altijd alarmerend over berichten. Maar wij zijn in staat om de wereld tegemoet te treden met meer moed en vertrouwen, omdat wij weten dat hij de wereld in zijn handen heeft. We treden de wereld niet alleen tegemoet. Wat we nu zien is dat mensen weer op zoek zijn naar saamhorigheid. Ze zoeken elkaar op en allerlei initiatieven die mensen tonen, laat ons zien dat in echt moeilijke tijden mensen ook naar elkaar toetrekken om steun en hoop bij elkaar te vinden. Allerlei muzikale giften worden gebracht om de moed erin te houden en de praatprogramma's, nou ja, die houden wat ook niet. Mensen snakken naar iemand die hun echte vrede en veiligheid, echte hoop en echt geloof gaat geven dat dit allemaal weer goed gaat komen. De gelovigen in Jezus kennen die vrede en veiligheid, die hoop en dat geloof, omdat we weten dat onze herder erbij is. Zoals jonge kinderen een onwrikbaar vertrouwen hebben in hun ouders, dat zij voor hun veiligheid zorgen. Zo blijft een mens dat onwrikbare vertrouwen zoeken, ook wanneer zij niet meer afhankelijk van hun ouders zijn. En velen van ons keren zich dan in moeilijke tijden naar God toe als de superouder die meer dan welke ouder of politieke leider dan ook de macht heeft om ons te beschermen. Meer dan enig mens op aarde heeft hij compassie voor ons, om ons te dulden, wie of wat we ook zijn. De scepticus zou kunnen vragen, als de Heere mijn herder is, als het zijn verantwoordelijk is om mij veilig te houden, waarom is het dan nu niet veilig? Waarom zoveel ellende in deze wereld? Waarom deze pandemie die iedereen raakt, de goede en de slechte? Waar is God nu? Het begin van het antwoord daarop zouden we kunnen vinden in Genesis 31, vers 38 en tot 40. Genesis 31, vers 38 tot 40. Er staat: deze 20 jaar ben ik bij u geweest. Hebben uw ooien en uw geiten geen misdracht gehad, en de rammen van uw kleinvee heb ik niet gegeten. Verscheurde dieren heb ik niet naar u toegebracht, ik moest ze zelf vergoeden. Ook hebt u van mij vergoeding geëist van wat overdag gestolen was en wat 's nachts gestolen was. Het is zo met mij geweest. Overdag werd ik gekweld door de hitte, 's nachts door de kou, zodat de slaap van mijn ogen week. Vooral de laatste 2 versen hadden de basis kunnen zijn voor de credo voor herders als die bestond. Ze beschrijven wat een goede herder in de oudheid en later natuurlijk ook kenmerkte. Jacob vat de 20 jaar dat hij voor Laban als herder werkte hier samen en onderbouwt zijn trouwe dienst aan hem. Het was in die tijd het recht van de herder om de eigenaar de restanten te brengen van een schaap dat door wolven of andere dieren was gegrepen, als bewijs dat hij niet zelf stiekem een feestje had georganiseerd en daarvoor een schaap had geslacht. De schuld lag dus dan bij de wolf en niet bij de herder. Het werd van de herder verwacht dat hij overdag alles zou doen om de kudde tegen roofdieren te beschermen. 'S Nachts had de herder recht op zijn nachtrust en bovendien was het lastiger om roofdieren in het donker op afstand te herkennen, dus kon van hem redelijkerwijs niet worden verwacht dat hem dat dan net zo goed afging als overdag. Het kon dus gebeuren dat een schaap uit de kudde werd gegrepen, maar de kudde kon als geheel evengoed altijd rekenen op de bescherming van de herder. Als dit karakteristiek is voor een goede herder, hoe spreekt dat dan van God als onze herder? Zou hij niet als almachtige al zijn schapen kunnen beschermen, dag en nacht, en of dat nou letterlijk dag en nacht is, of dat we de wereld nu in een nacht leeft of in de dag? Het antwoord is volgens dit voorbeeld nee. Er zijn wolven die erop uit zijn om weerloze schapen uit de kudde te doden. Maar toch zal ook dan de herder er alles aan doen om dat schaap te verdedigen. We hebben in deze wereld te maken met de realiteit van dood en verderf. Hij zal ons niet tegen elke tegenslag dat ons overkomt beschermen. Hij zal er wel met ons doorheen gaan. Zijn voorziening en bescherming voor de wereld als geheel is een gegeven. Hoewel aardbevingen, bosbranden, slachtoffers maken, zullen de meeste van ons er niet door geraakt worden. Het coronavirus-epidemie zal velen treffen, maar de meesten zullen ervan genezen. Er zullen altijd mensen slachtoffer worden van misdaden, maar de meesten van ons zullen dat nooit worden. De meeste slachtoffers zullen daarbij uit hun moeilijke situatie vandaan komen, met alleen financiële schade en flinke schrik. Geliefden komen te overlijden, ondanks onze gebeden voor genezing. Maar velen genezen wel. Het is de tegenstander die in dit alles rondgaat als een brullende leeuw met de bedoeling ons te beroven van ons gevoel van vrede en veiligheid en zo ons tot zijn prooi te maken. Natuurlijk zouden we allemaal wensen dat we in een wereld leven waarin misdaad, natuurrampen en ziekte afwezig zijn. Maar dat is nou helemaal niet zo. Wat we wel kunnen is ons niet door de krantenkoppen en de praatprogramma's laten misleiden en ons van onze vrede laten beroven. Het is van belang dat we alles in Gods perspectief gaan zien. Hij heeft ons laten zien hoe we de rampspoed kunnen inperken voor zijn schepselen. Hij heeft ons gezegend met de intelligentie om ontdekkingen te doen ten behoeve van de schepping. Hij heeft ons gezegend met een geheugen om lessen te trekken uit het verleden. Als een goede herder vraagt hij van ons dat we hem bij dit alles volgen in het leven dat ons geschonken is. Als een goede herder toont de Heere zijn liefde voor ons door ons in staat te stellen om altijd weer een nieuw begin te maken. Waar hij ons van kan verzekeren is dat hij van ieder van ons houdt, dat hij treurt om het leed wat wij doormaken en dat hij vertroosting biedt. Jesaja 53 vers 4 zegt over hem, Jesaja 53 vers 4, voorwaar onze ziekten heeft hij op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. En Psalm 147 vers 3, Psalm 147 vers 3, er staat hij geneest de gebrokenen van hart, hij verbindt hen in hun leed. En 2 Korinthe 1 vers 3 en 4. 2 Korinthe 1 vers 3 en 4. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Die ons troost in al onze verdrukking. Zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn. Met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Corrie ten Boom heeft gezegd ooit: God heeft ons nooit een kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. We leven in een wereld die onderworpen is aan de natuurwetten en menselijke vreedheden, die dagelijks hun tol eisen. Gods belofte is niet dat Hij ons ten alle tijde veilig houdt, maar wel dat Hij ons nooit verlaat. We zullen er nooit alleen voor staan. De Heere is tenslotte onze goede herder. We gaan verder met vers 1. Mij ontbreekt niets. Nu dat onder een deel van de wereldbevolking de paniek heeft toegeslagen vanwege de coronavirusepidemie, zijn we ook allemaal getuigen geweest van het hamsteren dat plaatsvindt. Dat gebeurt echt in alle uithoeken van deze aardbol. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het meest onwezenlijke is realiteit geworden, zelfs voor ons nuchtere volk. Lege schappen bij de supermarkten. Het gevoel dat door angst is ingegeven dat het ons ergens aan zou kunnen gaan ontbreken, maakt zich meester van velen. Zelf had ik aan het einde van de afgelopen week een moment dat ik dacht dat ik tekort groente in huis had om het avondeten te maken. De dag ervoor had ik iets meer van dezelfde groente gebruikt dan de bedoeling was, zodat er minder was voor de dag erna. Mijn neiging was daarom om toch maar naar de supermarkt te gaan om er iets bij te halen, maar het idee om weer in een winkel rond te lopen waar je blootgesteld zou kunnen worden aan het virus trok mij niet zo, dus besloot ik te gebruiken wat ik over had en te zien hoe ver ik daarmee kwam. En wat bleek? Het ontbrak ons aan niets. Als we naar het Hebreeuws van deze tekst kijken, dan lezen we het volgende: het ontbreekt mij aan niets. Oftewel, God voorziet in alles wat ik dagelijks nodig heb. Of, zoals iemand het zo mooi omschreef: de Heere is mijn herder, wat heb ik nog meer nodig? De belofte in dit vers is dat de Heere, onze goede herder, erop toeziet dat ieder lid van zijn kudde genoeg voedsel en water heeft en een dak boven hun hoofd. Er is nu geen ruimte voor, dus ik kom dat nog, maar ik kan ervan getuigen dat dit waar is. Dit vers brengt ons ook weer terug naar de Israëlieten in de woestijn. Deuteronomium 2 vers 7. Er staat: want de Heere uw God heeft u gezegend in al het werk van uw hand. Hij weet van uw tocht door deze zo grote woestijn. Deze 40 jaar is de Heere uw God met u geweest. Het heeft u aan niets ontbroken. Zoals God hun 40 jaar lang dagelijks voorzag in genoeg eten, water en zelfs hun kleding en schoeisel niet liet slijten, lijken Davids woorden ook te willen zeggen dat als je iets niet hebt, dan heb je het waarschijnlijk ook niet nodig. Als je het nodig had gehad, dan had hij daarin ook voorzien. Dat is misschien wat simpel gezegd, maar daarin ligt ook de kracht. In de Bijbelstudie Rabbi leer ons bidden over het Onze Vader hebben we ook geleerd dat het goed is om te bidden voor ons dagelijks toegewezen deel aan voedsel, water en andere benodigdheden. Jezus leert ons zo te bidden, maar ook zo te vertrouwen dat Hij als onze goede herder en vader ons voorziet in onze dagelijkse noden. Hij weet dat wij deze dingen nodig hebben, dus wat willen we nog meer? Paulus schrijft in Filippenzen 4 vers 11 tot 13... Ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is om overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Het is goed om te leren tevreden te zijn met wat je is toebedeeld en te leven vanuit het vertrouwen dat we in Jezus als de goede herder de kracht vinden om moeilijke perioden van minder ook aan te kunnen. Het is ook goed om te leven vanuit het vertrouwen dat datgene waarvoor we danken, omdat we er nood aan hebben, al onderweg is en om hem daar ook alvast voor te danken. Want als een goede ouder ervoor zorgt dat zijn of haar kind op tijd zijn eten en drinken krijgt, zo mogen we ook op hem vertrouwen dat hij naar ons omziet. Zelfs al is wat we nodig hebben nog niet zichtbaar, leven vanuit het vertrouwen dat het onderweg is, is al een vorm van het in bezit nemen. Misschien vraag je je af, ja maar, waarom ga ik dan door deze moeilijke periode van verlies en tekort? Misschien is het dan ook goed om jezelf af te vragen, wat is beter? Van God houden, omdat Hij ons alles geeft waar we om vragen? Of van God houden, omdat Hij God is, zelfs wanneer het leven niet altijd overloopt met zegeningen waar we op hoopten? We zien dit vertrouwen, dat wat we nodig hebben ook al onderweg is, terug in het volgende vers van deze psalm. Vers 2. Hij doet me neerliggen in grazige weiden. Bedenk dat David dit schrijft terwijl hij zich met zijn mannen bevindt in een dor en droog stuk bos. Er zijn helemaal geen grazige weiden in de omtrek waar hij heerlijk in ligt te ontspannen. Er was geen tijd om rustig op zijn rug te liggen, maar toch was zijn vertrouwen op de Heere als zijn herder. Meer dan hoe hij zelf als herder was voor zijn vaders schapen geweest. Dat vertrouwen was zo groot dat hij wist dat ook de betere tijden weer zouden komen. En dat de Heere daar zelf voor zou zorgen. En dat vooruitzicht alleen al gaf hem diep van binnen rust en vrede. Aan de andere kant kunnen we soms zo verlangen naar verandering, weg uit de huidige omstandigheden. Dus we reizen, we verhuizen of we zoeken het in afleiding. En dan kunnen we best gefrustreerd raken omdat we vastzitten aan de plek, of in de situatie waarin we nu bevinden, voor velen dus nu binnen in huis. Dat kan gelden voor fysieke, geestelijke, maar ook medische omstandigheden. Het is goed om dan te beseffen en te erkennen dat dit de beste plek of situatie is voor jou om in te zijn. Hij doet je neerliggen in grazige weiden. Wanneer je je overgeeft en toevertrouwt aan zijn zorg. En erop vertrouwt dat hij weet dat dit de beste plek voor jou nu is. Dan zal de omstandigheden aan gaan voelen als ware je in grazige weiden. Gaan we verder met vers 2. Hij voert mij aan rustige wateren. Water dat rustig kabbelt is helder en zoet, in tegenstelling tot water dat met grote vaart stroomt. Dat is troebel en luidruchtig. Ons leven op dit moment staat op de kop. Het is zo roerig en we lijken te worden meegezogen met de snelstromende, kolkende rivier, die steeds breder en breder lijkt te worden. Onze reactie komt dan vaak tot uitdrukking in het verlangen, en in de neiging om onze wortels nog eens wat dieper te laten schieten voor stabiliteit. We willen vasthouden aan wat ons bekend is en daar nog meer van hebben. Tegelijkertijd verlangen we naar rust als naar een glas koud, helder water op een snikhete dag. Geen levend schepsel op aarde kan zonder water. Water is leven. Het allereerste begin van alles wat ademt is in water ontstaan en zonder zou er geen leven op aarde mogelijk zijn. In het Midden-Oosten heb je slechts twee seizoenen, grofweg 6 maanden waarin het min of meer regent, regelmatig, en de andere 6 waarin de lucht wolkeloos is en er geen druppel regen valt. Sterker nog, vanaf mei is er in Israël geen weerbericht meer. Want het is gewoon altijd strak blauw, heldere lucht en warm. Of heet. Dan is regen niet alleen leven voor het individu, maar voor de hele gemeenschap. Wie de watervoorraden in zo'n gebied beheert, heeft ook de macht over de gemeenschap. Zo is het altijd geweest. Maar water, en dat weten wij Nederlanders als geen ander volk, kan ook de dood veroorzaken. Denk aan de vele vissersschepen op zee die nooit meer terugkwamen. Aan de watersnoodramp van 1953, maar ook aan te water geraakte kinderen en volwassenen die verdronken zijn omdat ze niet konden zwemmen of niet goed genoeg konden zwemmen, of in gevaarlijk stromend water terecht waren gekomen. Water in de juiste proporties en op de juiste plekken is heilzaam, maar te veel water is bedreigend. Als we de Bijbel openen, zien we dat God in Genesis als eerste het licht schept en het scheidt van de duisternis. Daarna, als tweede, en dit zal je mogelijk nooit zijn opgevallen, is God anderhalve dag bezig, langer dan andere dingen die hij schiep die week, om al het water op te dweilen dat zijn schepping overheerst. Een deel wordt opgenomen in de lucht en een deel vormt oceanen en rivieren. Voor mensen in de oudheid staat land symbool voor dat wat beheersbaar is en water voor chaos. Jacob zegt over zijn eerstgeborene Ruben in Genesis 49 vers 4. Genesis 49 vers 4. Dat hij zo onstuimig is als water. In Jeremia 5 vers 22. Jeremia 5 vers 22 spreekt de Heere met de woorden: Ik die het zand gemaakt heb tot een grens voor de zee, een eeuwige verordening die zij niet zal overschrijden. Al kolken haar golven, ze zullen niets kunnen uitrichten. Al bruisen zij zullen hem niet overschrijden. En in Job 38 vers 8, 10 en 11. Job 38, 8, 10 en 11. Vraagt de Heere aan Job: Wie heeft de zee met deuren afgesloten toen zij losbarstte en uit de baarmoeder naar buiten kwam? Ik stelde haar mijn grens en plaatste een grendel en deuren en zei: Tot hiertoe mag u komen en niet verder. Hier zal zich een grens stellen tegen de glorie van uw golven. Gaan we naar Matteüs 8 vers 23 tot 27, Matteüs 8 vers 23 tot 27, dan zien we de Heere, Jezus, die zijn almacht toont door de winden en het onstuimige water van het meer van Galilea te bestraffen, zodat zij weer kalm werden. Ook al begrijpen we tegenwoordig veel beter welke natuurwetten er gelden voor water en hoe die te beheersen is, toch kan de mens zelf niet op tegen de overweldigende kracht van water. Denk maar aan de tsunami van 2004. Het veroorzaakt nog steeds veel chaos en is daarom ook voor veel mensen nog steeds beangstigend. Psalm 23 is deels een loflied op de Heere die ons helpt ons veilig te voelen in een beangstigende wereld. De wetenschap en het vertrouwen dat hij een grens stelt aan datgene wat ons overkomt. Of wat over ons komt als een vloedgolf en ons overspoelt. Zij het fysiek water, gebeurtenissen of in onze emoties. Geeft rust en vertrouwen. Deze coronaviruspandemie die de wereld heeft overspoeld, is voor velen net zo beangstigend als ware het een fysieke tsunami. Mensen worden zelf overspoeld door het gevoel van onveiligheid. Wanneer stopt het? Stopt het ooit wel? De gevolgen van deze epidemie zullen mogelijk ook niet mis zijn, maar ook daar geldt weer dat hij er een grens aan stelt. Er is een gebed in de Siddur dat wordt uitgesproken in de vroege herfst als de vroege regens beginnen in Israël. Daarin wordt God gevraagd om rijkelijk te zegenen met regen, maar niet te veel, zodat het een zegen en geen vloek zal zijn. We hebben geleerd om water te beheersen. Nederland heeft er haar handelsmerk van gemaakt. Dat talent is door God geschonken, net zoals hij ons ook ertoe in staat stelt om onze emoties te beheersen of boven situaties te gaan staan. Jezus vroeg van zijn discipelen daar in die boot op dat stormachtige meer niet meer angstig te zijn, maar het te beheersen. Dit doen we door ons vertrouwen op de Heere te stellen dat hij alles wat ons overkomt in de hand heeft. Hij heeft al paal en perk gesteld aan de vloedgolf van dit coronavirus, maar ook aan andere ingrijpende situaties nu en in de toekomst, zoals hij paal en perk stelt aan de zee. Wanneer wij ons vertrouwen op hem stellen, dan weten wij ons door hem geleid aan rustige wateren. We zijn veilig bij hem. In het Hebreeuws is rustige wateren memenuchot, water van rust en ontspanning. Wees dus gerust dat hij er is en de wereld en alles wat daarin gebeurt in zijn hand houdt en er overheerst. Hij is bij ons, brengt orde aan in de chaos en geeft ons rust en vrede. We gaan naar het volgende vers, vers 3, de eerste regel. Hij verkwikt mijn ziel. Het vorige vers, vers 2, is de basis voor deze en spreekt niet alleen over de verkwikkende eigenschap van fysiek water, maar ook hoe het weerspiegelt wat onderwerping aan Gods leiding en wil met onze ziel doet. Het wortelwoord van het Hebreeuwse woord voor verkwikt is shuv, wat terugkerend betekent. In het Nederlands hebben we de uitdrukking de moed verliezen, bang worden. Je zou kunnen zeggen dat wanneer onze ziel binnenin ons overspoeld wordt door angst en het ons verlamt, of wanneer we de moed zijn verloren om in een moeilijke situatie of tijd het hoofd te bieden, dan is de Heere daar als de goede herder die zorgt dat de moed weer terugkeert en onze krachten en zijn vrede in onze ziel herstelt. Je hebt vast vele preken gehoord over wat een ziel is vanuit een christelijk oogpunt. Laat me je hier vertellen wat een ziel is vanuit de Joodse traditie. Ten eerste is een ziel dat wat de mens onderscheidt van de dieren. Het staat voor alles dat de mens boven de rest van de schepping stelt en ons dichter bij God brengt in relatie. In de christelijke leer krijg je een ingewikkeld verhaal van lichaam, ziel en geest. Ik ga er niet op in. Het Eerste Testament is daar eenvoudiger in. Je hebt een lichaam en een ziel. Paulus noemt de mens ziel geest in het Tweede Testament, omdat de Grieks denkenden dat beter begrijpen. In de Siddur staat een gebed dat door een traditionele Jood wordt uitgesproken kort na het wakker worden. Het zegt: de ziel die u mij heeft gegeven, o God, is puur. U heeft het geschapen. U heeft het in mij geblazen. U houdt lichaam en ziel bijeen. Ooit zult u het terugnemen om het op een later moment weer te doen terugkeren in mij. Zolang als ik mijn ziel heb, zal ik u erkennen als mijn God en de God van mijn voorvaderen, de God van alle zielen. Gezegend bent u, o Heere, die de ziel doet terugkeren in een levenloos lichaam, of die de ziel herstelt aan een levenloos lichaam. Dieren kennen emoties. Ze zijn toegewijde ouders, ze zijn dapper en loyaal, ze voelen verdriet als een ander lid van hun kudde doodgaat, ze kunnen vrolijk zijn. Maar waar dieren niet toe in staat zijn, is het maken van morele beslissingen. Ze kunnen gehoorzaam en behulpzaam zijn, maar ze kunnen moreel niet goed zijn. Daarom zien we in Genesis ook verschil tussen de schepping van de dieren en de mens. God blaast dat beetje, de ziel, in de mens en geeft hem daarmee gelijk de mogelijkheid om ervoor te kiezen goed te doen, vrijgevig te zijn, te vergeven. Alleen wezens met een ziel zijn daartoe in staat. En zo krijgen de woorden in dat gebed: zolang als ik mijn ziel heb, zal ik u erkennen als mijn God, betekenis. Iedere avond wanneer we in slaap vallen, ervaren we in het klein wat het is om als het ware onze ziel te verliezen. We raken onze kracht kwijt en ook de mogelijkheid om bewust keuzes te maken. Iedere ochtend wanneer wij wakker worden, ervaren we in het klein wat het betekent om als het ware onze ziel weer aan ons hersteld te zien. Iets dat wij niet van God kunnen afdwingen en waar we zelf ook de kracht niet voor hebben. Er kunnen ook andere omstandigheden zijn waarin we als het ware onze ziel kwijtraken. Ik las ooit een verhaal van een groep toeristen in Afrika die op safari waren. Ze hadden inheemse mensen ingehuurd om hun dragers te zijn terwijl ze op trektocht waren. Na 3 dagen zeiden de dragers tegen de safari-toeristen dat ze moesten stoppen en een dag nodig hadden om uit te rusten. Ze waren niet moe, zeiden ze, maar we hebben te snel, te ver gelopen en nu moeten we wachten tot onze zielen ons hebben ingehaald. Dat vond ik zo mooi en zo treffend. We kunnen ons zo druk maken om onze doelen te bereiken of om de zorgen die we hebben, dat we onze ziel als het ware onderweg verliezen. We verliezen daarmee ook Gods vrede. We walsen over de gevoelens van anderen om ons heen. Of we rennen naar de winkel om zoveel mogelijk wc-papier en houdbare producten in te slaan, zonder rekening te houden met de noden van anderen. We kunnen ons morele kompas kwijtraken. Het aardigste wat we over mensen die zo leven en handelen kunnen zeggen is dat hun ziel weer naar hun terug moet keren. David herinnert ons eraan dat de Heer onze goede herder onze manieren heeft gegeven om onze menselijkheid terug te krijgen wanneer de omstandigheden om ons heen of de druk vanuit onszelf of de maatschappij die van ons af heeft genomen. Daarom heeft hij in de eerste plaats de Shabbat ingesteld om de tijd te nemen zijn woord tot ons te laten spreken en daardoor onze ziel te herstellen en zijn vrede te hervinden. Waar anders halen mensen de kracht vandaan om te zorgen voor de ander, om compassie te hebben en zo de mens te zijn die de Schepper en de Heere, de Herder, voor ogen heeft met ons ieder? De Herder doet de wereld nu neerliggen, met de belofte van grazige weiden in het vooruitschiet, als ze kiest om weer terug te keren tot Hem. De wereld wordt momenteel gedwongen om Shabbat te houden. Bijna het hele openbare leven ligt stil en de mensheid wordt met zichzelf geconfronteerd. Degenen die zich door de Herder laten leiden en naar Hem opzien, zullen merken dat hun ziel verkwikt wordt. Hun ziel weer tot hen terugkeert door zijn genadevolle zorg en zijn vrede weer gaat heersen in hun hart. Ik zei aan het begin van deze studie, de gelovigen in Jezus kennen zijn vrede en ervaren veiligheid, de hoop en het geloof, omdat we weten dat onze Herder erbij is. Met die woorden wil ik je ook aanmoedigen dit te verspreiden al om je heen als een licht in de duisternis die velen om ons heen ervaren. We zijn aan het einde gekomen van deze studie over Psalm 23, dit deel. Duidelijk een andere soort studie dan je gewend bent in dit programma. We leven dan ook in een ongekende tijd die vraagt om een beetje aanpassing. Ik hoop dat het je bemoedigd en opgebouwd heeft. Volgende keer gaan we verder vanaf het tweede deel van vers 3. Ook dan weer ter lering en bemoediging. Mijn naam is Debbie van Galen. Hartelijk dank voor het luisteren naar het Bijbelstudieprogramma Onder de Vijgenboom hier op radioisrael.nl. Ik bid je God zegen, een liefdevolle en heilzame aanwezigheid toe. En lied groot!
Je luistert naar radioisrael.nl.